De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, president Biden haalt de banden met Saoedi-Arabië verder aan, terwijl president Poetin volgende week naar Iran gaat. Daarover praat ik met buitenlandcommentator Paul Bril. Maar nu eerst, de oorlog in Oekraïne is nog lang niet beslist. Oekraïne zet een nieuw offensief in om de havenstad Kherson te heroveren.
Oekraïne zal zich verdedigen. Україна зможе відбудуватись, Україна зможе реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі. Коли заради цього щиро працюють мільйони людей, кожен і кожна на своєму рівні, результат буде обов'язково.
Was de Oekraïense president Zelenskyj die zijn burgers deze week nog moed insprak. Ik praat erover met Hubert Smeets, Ruslanddeskundige van Raam op Rusland en columnist voor de NRC en eigenlijk, Hubert, moet ik zeggen, inmiddels ook een behoorlijke Oekraïne-deskundige. Hè? Dus
nog onvoldoende.
Laten we gewoon met een open vraag beginnen. Hoe beoordeel jij de strijd zoals die zich op het ogenblik afspeelt?
Nou, ik heb het gevoel dat het toch meer retoriek is van de kant van Zelenskyj dan daadwerkelijk militaire successen die hij kan claimen. Wat feit is, dat valt niet te ontkennen, dat mede dankzij de nieuwe Amerikaanse wapens die ze gekregen hebben, die precisiewapens, artillerie waarmee je vrij nauwkeurig doelen kunt treffen, ja, die door de Amerikanen verboden zijn te gebruiken buiten Oekraïne zelf. Ze mogen er geen Russische doelen mee.
Nee, maar ze kunnen wel net achter de Russische linie.
Ze kunnen achter de Russische linies in Oekraïne doelen treffen. En ze hebben gisteren hebben ze een groot munitiedepot ten noorden van de zuidelijke stad Kherson. Dat is een beetje de deuropening, de brug naar de Krim. De Oekraïnse brug naar de Krim. Hebben ze weten te bereiken. En vandaag hebben ze weer doel getroffen. Ja. En dat is toch wel pijnlijk. Want de Russen zijn dus kennelijk niet in staat om hun munitie op een veilige plek te bewaren.
Nee, maar goed, dus voor de Russen. Maar je begon met een soort disclaimer van, het gaat niet. Je bent niet erg hoopvol.
Ik heb niet het gevoel dat de Oekraïnse krijgsmacht op de grond werkelijk heel veel kilometers oprukt op bezet gebied. Maar feit is wel dat de Russen ook een beetje stagneren in opmars. Dat ze eigenlijk ook vooral met artillerie proberen om de Oekraïners te verzwakken. Dus dat er een soort van, een soort van pauze is in de gevechtshandelingen op de grond. Ja, geen pauze in de oorlog, maar wel
flauwe grappen. Mexican standoff, maar het is flauwe grappen. Maar dat betekent dat je met gebroken pistool tegenover elkaar staat.
De
High Noon-situatie.
High Noon-situatie.
Nee. Even naar het nieuws, als je het goed vindt. Ja. Er wordt onderhandeld over het vrije vervoer van graan uit Oekraïne. Rusland, Oekraïne deden aan mee. Erdogan heeft dat opgezet in Turkije. De VN speelt een rol. En de Turken zeggen nu net van, het ziet er naar uit dat dat wel eens zou kunnen gaan lukken. Wat moeten we ons daar precies nu bij voorstellen en hoe beoordeel jij het?
We moeten ons daarbij voorstellen dat de Oekraïnse graanexport, de silo's van in Oekraïne, in het nog niet bezette gebied van Oekraïne, liggen stampend vol met Oekraïns graan. Er wordt heel veel graan nog bewaard op andere plekken, omdat die silo's niet worden leeggemaakt omdat die export is gestagneerd de afgelopen 4 maanden. Je moet je voorstellen dat nu de Oekraïne weer graan kan exporteren over de hele wereld via met name de haven van Odessa. Ja. En wat daarvan van belang is dat de Zwarte Zee en de Zee van Marmara en de Bosporus natuurlijk vrij toegankelijk worden voor vrachtschepen die graan komen ophalen en vervoeren.
Turks vrachtschepen liggen al klaar, heb ik gelezen.
Ja, waar het probleem schuilt is in de mijnen waarmee de Zwarte Zee bezaaid schijnt te zijn. Volgens de Russen is het allemaal de schuld uiteraard van Oekraïners.
Ja. Dat zou kunnen.
Het zou heel goed kunnen. Feit is ook dat Russen tot voor kort het Oekraïnse graan zelf Eerst stalen en vervolgens verpatsten.
Ja, in Syrië of zo.
Bijvoorbeeld. Ja. Maar daar heeft de Turkse regering onlangs een stokje voor gestoken door bijvoorbeeld Russische graanschepen te stoppen. Een halt toe te roepen bij de Bosporus. Omdat ze zeiden, ja, dat is gewoon gestolen goed. Wij gaan niet meedoen aan hele van Oekraïns graan. Dus ik denk dat de Russen er belang bij hebben om het imago van Rusland in het buitenland, met name in de landen waar dat graan heel erg welkom is, Afrika bijvoorbeeld, om het eigen imago niet helemaal te grabbel te gooien. Nee. Door zich als een dievende bende.
En mogen we dan niet de fout maken, lijkt mij, dat we dan denken dat als zo'n akkoord lukt, dat betekent dat er ook diplomatiek vooruitgang is. Hè?
Nee, eigenlijk is vanuit Russische hoek tot nu toe geen één signaal gegeven dat men vredesonderhandelingen wil gaan voeren. Ja. Wat er gezegd wordt in het Kremlin is, wij gaan pas vredesonderhandelingen voeren met Oekraïne als Oekraïne al onze eisen inwilligt. Ja. Nou, dat is geen onderhandeling, dat is capitulatie.
Precies. Ander ding in het nieuws, dat is dat World Forum dat bijeen is door Nederland georganiseerd in Den Haag. Dat doet het strafhof aan mee, de VN doet aan mee, allerlei krachten. Ook een Oekraïense procureur-generaal. Om te onderzoeken of er iets kan worden gestart om wat te doen aan de oorlogsmisdaden, die misdrijven die worden gepleegd. In de New York Times stond een tijdje geleden een verhaal over Oekraïners die standrechtelijk Russische krijgsgevangenen hadden vermoord. Er ligt een VN-onderzoek over de aanval op die verzorgingsflat in maart, waarvan we eerst dachten dat de Russen allerlei barbaarse dingen hadden gedaan. Maar de VN zegt Oekraïne ook.
Ja, de commissie van de VN zegt dat.
Ja, dat weet ik al. Ik wil niet zeggen dat de Oekraïners net zo slecht zijn als de Russen. Alleen als je zoiets opzet, moet je dan niet van meet af aan zeggen, dit wordt een objectief onderzoek.
Ja, dat lijkt mij heel verstandig. Ja. En ik denk ook dat als Nederland daar aan meedoet, dat ook de inzet zal zijn van Nederland. Wat mij opvalt is dat aan Oekraïnse zijde een aantal punten van kritiek die er in de eerste maand van de oorlog kwamen, bijvoorbeeld het filmen van krijgsgevangenen als ze huilend hun moeder belden en trillend van angst, dat niet meer gebeurt. In Oekraïnse krijgsgevangenenkampen, we zien in ieder geval de beelden daar niet van. En het feit dat die Oekraïnse procureur-generaal zo hard op die oorlogsmisdaden zit van de Russen wil niet zeggen dat ook de eigen oorlogsmisdaden helemaal buiten schot blijven. Er is onlangs een ombudsvrouw ontslagen door het Oekraïnse parlement omdat ze de Russische oorlogsmisdaden in Butsja, die voorstad van Kiev, had overdreven in de ogen van de Oekraïnse volksvertegenwoordiging. Ze had namelijk dingen gezegd die ze niet kon waarmaken. En dat was voor de Oekraïnse volksvertegenwoordiging genoeg reden om haar te ontslaan. Ja. Omdat, kijk, Oekraïne probeert nu roomser dan de paus te zijn. En dat is ook logisch, want ze hebben die hulp vanuit het buitenland en zeker vanuit het Westen hard nodig. Maar daarmee wilde de Oekraïnse volksvertegenwoordiging de Weghof naar Raden duidelijk maken. Oorlogsmisdaden verdienen ook keiharde bewijsvoering. Ja. Als jij, ombudsvrouw, daar een potje van maakt, dan ben je niet meer welkom in onze topregio.
Ja, je moet ook goed nadenken over de definitie van een oorlogsmisdrijf. Want in een oorlog schiet het ene land burgers van het andere land dood, of vermoordt ze, al probeert nog zo te vermijden, is dat dan automatisch ook een oorlogsmisdrijf?
Ja, dat is zeker lastig. Maar ik ben geen jurist en hier heb ik eigenlijk geen verstand van. Wat ik wel zou willen zeggen is dat wanneer Oekraïnse partisanengroepen collaborateurs van de Russische bezettingsmacht liquideren, dan zou ik dat niet per se een oorlogsmisdaad willen noemen. Want dat zijn Oekraïnse burgers die in dienst zijn getreden van de bezettingsmacht, dus in vreemde krijgsdienst. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, die worden dan geliquideerd in een kader van een oorlogshandeling, ja, en niet in het kader van een terreurdaad.
In de Tweede Wereldoorlog het verzet deed met verraders.
Zo deed je dat in Nederland ook, ja. En er zijn Nederlandse juristen die dat een oorlogsmisdaad vinden, het liquideren van collaborateurs. Ja. En toen ik ze een keer vroeg, geef toe op Twitter, dus dat zegt niet alles, of ze dat ook vonden voor het Nederlandse verzet in 40-45, toen bleef het angstvallig stil in de boek.
Nee, maar goed, het is een interessante. Oké, en van de andere kant, want je zegt de Oekraïners delen geen filmpjes meer, de Russen zijn daar sowieso terughoudend mee geweest. Zien we nog betrouwbaar beeldmateriaal?
Jawel. We zien nog wel,
ik vraag het omdat een van de grootste problemen die we allemaal hebben is het beoordelen van de beelden die we krijgen en de verhalen die we horen.
Ja, nou, vanuit Rusland krijg je eigenlijk weinig beelden meer van zogenaamd geanceneerde slachtingen. Door Oekraïners geanceneerde slachtingen, dat zien we een stuk minder. Maar daar zal straks misschien Gert-Jan Haan over vertellen. En in Oekraïne denk ik dat heel veel beelden wel kloppen. Dat blijkt ook wel, de BBC verifieert heel veel beelden. En daar komt toch wel een heel hoog percentage correct materiaal uit.
En de New York Times ook, hè, die heeft een redactie van 7 man.
Die daar alleen maar mee bezig zijn.
Niks anders, hebben al 2 Pulitzerprijzen gewonnen met alleen maar dit werk.
Dat is in Nederland volgens mij ook.
Ja, zit in Nederland. Die heeft hier in het programma gezeten pas geleden, ja.
Maar bijvoorbeeld, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat de beelden die we vandaag gezien hebben vanuit, en die we nog zullen zien uit Vinnytsia, een stad in het hart van Oekraïne, waar inmiddels bijna 20 burgerslachtoffers zijn gevallen, omdat de Russen dachten een militair object te bombarderen, maar het bleek een sociaal centrum te zijn. Ze hadden met andere woorden gebruik gemaakt van oude kaarten, misschien wel zelfs van Sovjetkaarten. Die beelden, denk ik, die kloppen wel. En dat zijn dramatische beelden, want daar worden ook kinderen het slachtoffer van die luchtaanval uit Rusland.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslanddeskundige van Raam op Rusland en columnist voor NRC. En ook bij ons, hoop ik, inmiddels vanuit zijn dacha in Utrecht, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, die zich de hele week heeft opgesloten om alleen maar te kijken naar Russische talkshows. Geert-Jan, hoe gaan die talkshows te werk?
Dag Bernard en Hubert. Ja, Hubert zal het herkennen. Heel geraffineerd. Die talkshows zitten heel goed in elkaar. Het zijn eigenlijk propagandistische shows met presentatoren die allerlei filmpjes aan elkaar praten en in hoog tempo allerlei nieuws aan elkaar kunnen koppelen, waardoor je verwarrend naar bed gaat. En ook al zijn wij goed geïsoleerd van Russische media, kunnen wij RT en Sputnik Engelstalig niet meer zien. De Russen zijn absoluut niet van ons geïsoleerd. Ze houden onze politici en onze berichtgeving nauwlettend in de gaten, eigenlijk tot op het obsessieve af.
Je lacht, Hubert.
Ja, dat valt mij op dat in Rusland, dat Geert-Jan rapporteerde erover deze week, ook elke lege schap in Albert Heijn in verband wordt gebracht met de oorlog en de crisis die eraan zit te komen, omdat wij het Westen, de Oekraïners steunen en geen oog hebben voor de Russische belangen.
Nee, oké. Geert-Jan, waarin verschillen die talkshows nou bijvoorbeeld van andere Russische media?
Aan de ene kant zijn die propagandistische talkshows, denk ik, de overtreffende trap van krantenartikelen en persbureaus. Dus het nieuws is grotendeels hetzelfde. Alleen in talkshows wordt het met veel meer woorden verteld en ingekleurd, hardere bewoordingen, veel meer meningen. En in de talkshows zit bijna geen binnenlands nieuws. Dus het gaat eigenlijk alleen maar over geopolitiek.
Ja, en dan het woord oorlog valt niet.
In principe niet, maar alles is wel heel bedreigend de hele tijd. Vooral wat wij in het Westen doen.
Ja, Hubert, is wat Geert-Jan beschrijft, zo de manier waarop ze dit aanpakken, is dat altijd zo geweest?
Nee. Toen ik in Rusland woonde, maar ik geef toe, dat is 30 jaar geleden, toen waren de talkshows een oase van vrijdenkerschap. Soms ging het zover dat je dacht, kan het niet een graadje minder liberaal?
Oh, ja. Dus dat was dus in de tijden
van de laatste jaren van de Sovjet-Unie, eerste jaren van Rusland. Ja.
Dus toen de dissidenten hun
De beroemdste talkshow in die tijd was van Vladimir Molchanov. Ja. Dat was een correspondent van het persbureau RIA. Novosti heet dat tegenwoordig. Rus in Nederland. Bevriend met Jan Kramer. Sprak ook voortreffelijk Nederlands. Ja. En die had de populairste talkshow.
Je had ook Russische talkshow-host die in Brooklyn was geboren.
Ja, Posner.
Posner,
die zit er nog steeds.
Daar heb ik nog veel naar gekeken, want dat werd ook in Amerika uitgezonden. En die had ook samen met een Amerikaanse talkshow-host een show. En die werd in allebei de landen uitgezonden.
Ja, en die heeft nog steeds een show in Rusland. Ja. Maar ik weet niet of Geert-Jan hem gevolgd heeft deze week.
Nee, Posner, zeg je wat, Geert-Jan?
Heb ik niet gezien. Nee.
Hij moet inmiddels rond de 171 jaar oud zijn.
Nou, niet overdrijven.
Nee, maar het is een bejaarde man. Maar hij is geweldig, vind ik.
Maar hij heeft zich ook gevoegd naar de macht in het Kremlin.
Zeker. Geert-Jan, waar ligt nou de kracht van die Russische talkshows?
Ja, voordat ik de antwoord op geef, laat ik zeggen dat de talkshows die ik heb gezien, dat de presentatoren daarvan staan allemaal op de sanctielijst. Ik weet niet of dat ook geldt voor de man die jullie net...
Posner.
Maar Salavjov, Skabeeva, Popov, dat is een stelletje, die twee. Kiselyov natuurlijk, al sinds 2014. Worden allemaal door het Westen gesanctioneerd. En die leiden dus die talkshows. En de grote kracht daarvan is alles belachelijk maken wat niet Russisch is of niet een vriend van Rusland is. Maakt Biden zwart... Maakt Scholz zwak en Poetin lijkt sterk. Maakt de westerse economie zwak en negeert de Russische.
Борис в отставку из-за пьянки, Шольц из-за наркотиков для изнасилования, теперь еще и канцлер Австрии. Ну посмотрим.
Да.
Прям берем в ручки попкорн.
Видимо, сам уже начал, поэтому предлагает однопартийцам и широкой массе.
Венский наркоман.
Да. Ну, что касается реальной ситуации, мы видим, да, вот
в начале... Ik heb even hulp nodig. Geert, jij mag ook, Hubert. Wat horen we hier?
Nou, de context, daar heb ik jullie voor nodig. Want ik heb natuurlijk vooral Russisch nieuws deze week gevolgd. Maar hier zegt Olga Skabeeva: Boris Johnson treedt af vanwege drank. Scholz vanwege verkrachtingsdrugs. En nu de kanselier van Oostenrijk die zegt dat we maar naar de fles moeten grijpen vanwege de gierende inflatie. Zet de popcorn maar klaar. En dan voegt ze geloof ik nog Weense drugsverslaafde eraan toe.
Ja.
Om Nehammer nog een keer neer te zetten.
Oké, nou, ik vind het een mooie objectieve weergave van wat zich in Europa afspeelt. Toch, heren? Ja.
Nou, over deze berichtgeving over Scholz is mij ontgaan.
Ja, die hoorde je niet. Nee, maar we draaiden het halverwege weg. Hè. Hubert, voor Raam op Rusland schreef jij samen met Robert van der Noorden een artikel over de Europese boycott van de Russische staatsmedia RT en Sputnik. We hadden het er net ook al over, de Engelstalig in elk geval. En dan ook over hun hoofdredacteur Margarita Simonyan. Ze staat nu zelfs op de sanctielijst. Toch is er veel kritiek op die boycott van de Russische media. Wat vind jij hiervan?
Even voor de goede orde, behalve die Kiselyov, die Geert-Jan al noemde, zijn alle journalisten die nu op de sanctielijst staan pas heel kort op die lijst komen te staan. Pas sinds begin maart. Tot nu toe heeft de Europese Unie eigenlijk geprobeerd om de Russische journalistiek buiten de sancties te houden. Simonyan staat er nu op, dat is de hoofdredacteur van Russia Today, Sputnik. Dat is de vrouw die ooit gezegd heeft, bij Skabeeva volgens mij, dat er een kernoorlog komt. Dat is het meest logische variant, het meest vanzelfsprekende scenario is een derde wereldoorlog met mogelijk kernwapens. Maar dat is helemaal geen punt, want Russen komen in de hemel en wij in het Westen komen in de hel. Dus ja, de prijs en de beloning voor de Russen is goed van zo'n eventuele atoomoorlog. Wat ik er zelf van vind, is... ik vind het heel problematisch. Je moet altijd, denk ik, als je in het Westen probeert om Rusland te bestrijden en het Kremlin te bestrijden, goed in de gaten houden wat je eigen waarden en normen zijn. Dus breng in praktijk wat je predikt.
Ja.
Maar ik vind dat RT en Sputnik wel kanalen zijn die je het woord journalistiek niet meer kunt toevertrouwen.
Ja, maar dat geldt voor Fox News ook, zou je kunnen zeggen.
Nou, kijk, weet je, dat zou kunnen. Er zijn een aantal richtlijnen die westerse journalisten hebben aangenomen. De zogenaamde Bordeaux-code is dat.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk een hele milde code waarin partijdige journalistiek wel degelijk mogelijk is, maar waarbij regelrechte disinformatie en leugenachtigheid niet geoorloofd is.
Nee, Geert-Jan en ik, tenminste, ik hoop dat ik het goed weergeef, Geert-Jan, hebben ons toen dat gebeurde op het standpunt gesteld dat ja, het deugt allemaal niet, maar we doen niet aan censuur.
Ja, dat zegt ook...
Klopt toch, hè? Zo zeiden wij dat, Geert-Jan, toen dat gebeurde.
Ja, ik geloof wel dat ik toevoegde dat het een duivels dilemma is.
Ja, precies. Nou ja, jij bent altijd genuanceerd, dat doe ik niet.
Dat duivels dilemma, dat onderschrijf ik. Kijk, het probleem is wat ik heb met het verzet tegen die sancties, is dat de Nederlandse Vereniging voor Journalisten meegegaan is in een procedure bij het Europese Hof in Luxemburg om via de rechter die sancties ongedaan te maken. En dat vind ik wel eigenlijk een beetje veel eer voor het Kremlin. Waarom kan het Kremlin zelf niet de kastanjes voor zichzelf uit het vuur halen? Waarmee niet gezegd is dat die sancties tegen RT en Sputnik vanzelfsprekend zijn. Het is echt wel een duivels dilemma. Maar om nou te zeggen dat ik dit censuur zou willen noemen, ik weet het niet. Er wordt altijd gezegd, Churchill liet de völkische Beobachter in de jaren 30 ook gewoon verspreiden in Engeland, in Groot-Brittannië. Dat mogen zo zijn, maar de tijden zijn dankzij internet wel heel erg anders geworden.
Ja.
En deze kanalen zijn deel van een oorlogsmachinerie. En om daar dan meteen het woord censuur bij te gebruiken wanneer je die blokkeert, ik vind het een beetje gemakzuchtig.
Nog even één dingetje hierover. Geert-Jan, Hubert, ik kan het ook zeggen, er zijn, als je in de grote steden woont zeker, heel veel mensen die een zogenaamde VPN-verbinding maken. Die zetten dus zo'n dingetje online waardoor je IP-adres niet meer te zien is en dan kun je eigenlijk kijken en luisteren naar wat je wilt.
Ja. Dat doe ik ook.
Ja.
En sterker nog, heel veel Russische kanalen kan ik gewoon, waarschijnlijk Geert-Jan ook, via mijn KPN-abonnementje kijken.
Ja.
Via het internet bedoel ik.
Ja.
Dus in die zin zou je kunnen zeggen, je moet er wat voor doen, maar als je er wat voor doet en wat geld voor over hebt, dan heb je toegang tot die kanalen.
Ik wou maar zeggen, dat doen Russen dan toch ook.
Omgekeerd.
Met onze, ja precies.
Alleen de Russen die dat echt willen. VPN-verbinding is relatief voor een Rus veel duurder dan voor een Nederlander. 1. 2. Er gaan stemmen op in de Russische regering. Het is nog niet geëffectueerd hoor. Om ook VPN-verbindingen in Rusland te verbieden. Dat is nog niet gebeurd. Mede omdat de woordvoerder van Poetin, Peskov, gezegd heeft, uiteraard heb ik zelf ook een VPN-verbinding, dus waarom zou ik hem willen verbieden?
Ja.
Maar er zijn wel stemmen, en het zou heel goed denkbaar zijn dat dat gaat gebeuren binnen nu in een paar maanden, dat ook VPN-verbindingen in Rusland verboden worden. En dan ben je wel behoorlijk geïsoleerd hoor, als kritische Rus.
Dan kun je nergens je informatie meer. Nee, misschien. Geert-Jan, nog even, je zit nou hoe lang? Een week? Elke avond naar die Russische.
Is zondag.
Ja. Ben je blij dat je er deze dagen af bent? Of denk je, ik voel mij hier wel zo lang bij?
Oeh, allebei niet.
Nee.
Wat ik nog wilde toevoegen dan, om dat een beetje te onderbouwen, is, die talkshows zijn voor mij de bevestiging dat er alleen maar een beeld van Rusland wordt geschetst aan de Rus. Van hoe je met de buitenwereld bezig moet zijn. Je hoort niets over de 10% afname van de economie die Rusland dit jaar treft, of een welvaart van de afgelopen 10 jaar die in één klap teniet wordt gedaan, of over hoe je het probleem gaat aanpakken van buitenlandse investeringen die weg zullen blijven, of technologische achteruitgang. Dus alleen maar bezig zijn met de dreiging van buiten. Kijk, als ik dan niet naar die talkshows zou kijken, en er zijn mensen die het dan veel langer en veel beter doen, dan zouden we de illusie hebben dat de meerderheid van het land op andere gedachten te brengen is. En die illusie ben ik nu, zeker na deze week, wel armer.
Oké, dankjewel.
Want de meerderheid krijgt een wereld te zien vol haat, armoe, antisemitisme, nazisme, zwakke leiders. Alleen maar om aan te geven, orde, rust, dat is toch het meest waardevol.
Geert-Jan, Hubert wil graag het laatste woord. Dat wil ik hem ook
ik wil een vraag stellen.
Ja.
Als het zo is dat dat het beeld is wat op de talkshows in Rusland wordt geschetst, zoals Geert-Jan nu uitlegt aan ons, zijn er ook bondgenoten? En dan wil ik meer specifiek weten, hebben die talkshows ook bericht over de bijeenkomst in Amsterdam afgelopen zondag, georganiseerd door Thierry Baudet, partijleider van Forum voor Democratie, samen met Alexander Shulgin, de Russische ambassadeur in Nederland, Joost Niemuller, journalist, althans dat zegt hij zelf, Marie-Thérèse Ter Haar, een Ruslandkundige uit Arnhem, en nog zo wat mensen die zich en masse breed maakten ten gunste van de Russische oorlogsvoering in Oekraïne. Is daarover bericht?
Heb ik niet gezien, maar ik zeg erbij, Hubert, ik heb niet alles gezien, want Rusland is zo'n groot land met zoveel talkshows en zoveel propagandisten, maar het is niet langsgekomen in ieder geval. En ook niet in de korte clips die dan worden aangeboden en waar je dan nog wel eens langs kan scannen als je niet alles in zijn geheel kan zien.
Oké.
Ik heb tot nu toe wat Nederland betreft alleen Rutte gezien, trekkers en legerschappen.
Oké. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En dank Hubert Smeets, Ruslanddeskundige bij Raam op Rusland en columnist voor NRC.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
We waren het door de oorlog in Oekraïne misschien even vergeten, maar het Midden-Oosten is terug van weg geweest. Poetin en Erdogan gaan elkaar ontmoeten in Iran. En president Biden is in Israël en reist daarna door naar Saoedi-Arabië.
And now as president, I'm proud to say that our relationship with the state of Israel is deeper and stronger, in my view, than it's ever been. And with this visit, we have reaffirmed the unshakable commitment of the United States to Israel's security, including partnering with Israel on the most cutting-edge defense systems in the world.
Praten over met buitenland commentator Paul Bril. Welkom in de studio.
Dag Bernard.
Dag. Biden is dus in Israël. Is dat niet gewoon een beetje een rituele dans voor een Amerikaanse president?
Niet helemaal, want ik herinner me dat Obama aan het begin van zijn presidentschap ook naar het Midden-Oosten ging en niet naar Israël ging. Dat heeft de relaties zeer veel kwaad gedaan. Dus helemaal vanzelfsprekend is het niet. Maar
dat is waar. Ik herinner me dat een heleboel tegenstanders zijn hem vanaf dat moment consequent Barack Hussein Obama gaan noemen.
Nou, dat werd hij al genoemd, en toen nog wat meer. Maar dat geldt voor Biden niet. Biden is altijd een vriend van Israël geweest, heeft affiniteit met het land. Dus het is vanzelfsprekend dat hij eerst naar Israël gaat als hij naar het Midden-Oosten gaat.
Ja, en we komen straks nog wel even terug, maar hij beloofde eigenlijk al meteen aan het begin van zijn bezoek de Israëliërs dat hij Iran desnoods bereid zou zijn om aan te vallen als dat doorgaat met het ontwikkelen van een atoomwapen. Dat is een stevige bedreiging. Is dat grootspraak? Is dat voor de bühne?
Ik denk dat het niet zo heel veel verschilt van wat Amerikaanse regeringen eigenlijk altijd hebben gezegd, namelijk dat ze in laatste instantie militaire actie niet uitsluiten. En hij zegt het, denk ik, nou, op zijn Bidens dan net weer wat nadrukkelijker en daardoor misschien ook wat moeizamer.
Ja, ja.
Niet heel erg diplomatiek, maar het wijkt niet wezenlijk af van wat eigenlijk altijd de Amerikaanse lijn is geweest. Van ja, op de achterhand blijft natuurlijk altijd de militaire klap.
Ja. Ja, Biden noemde ook de militaire samenwerking, de bijzondere strategische samenwerking met Israël. Dat is wel interessant, want ze hebben samengewerkt in dat beroemde Iron Dome systeem met dat afweer. En nu is er een opvolger daarvan waar ze ook weer in samenwerken. Ik weet er heel weinig van. Heb jij inmiddels daar iets meer over gelezen of gezien? Ook zo'n soort antiraketsysteem?
Nou ja, er is natuurlijk sprake van een algeheel luchtverdedigingssysteem dat niet alleen voor Israël geldt, maar ook voor de Golfstaten zou moeten gaan gelden.
Ja.
En dat is eigenlijk een van de hoofdpunten, denk ik, van deze reis. Om te kijken of de Golfstaten, inclusief dus Saoedi-Arabië en Israël, bereid zijn tot samenwerking voor zo'n algeheel luchtverdedigingsstelsel.
Ja. En wie is de vijand? Iran.
De vijand is natuurlijk Iran.
Maar niet alleen Iran of alleen Iran?
Nou, in dit geval is het toch vooral Iran. Zeker.
Oké,
zeker.
Dat brengt ons op het bezoek van Saoedi-Arabië. Daar vliegt Biden door. Dat land noemde die in elk geval de leider, Mohammed bin Salman, tot voor kort een paria.
Ja.
Dat had natuurlijk heel veel te maken met die moord op Khashoggi. Is Biden, zal ik maar zeggen, ingehaald door de geopolitieke realiteit?
Nou, dat mag je wel zeggen. Het is een gang naar Canossa. He, je weet, de gang naar Canossa was de Duitse keizer. Die was geëxcommuniceerd door de paus. En is toen bij wijze van spreken op zijn knieën naar Canossa, de burcht in Noord-Italië, een burcht in het plaatsje Canossa gegaan om vergiffenis te vragen. Dit heeft hij ook gekregen. En dat was nodig omdat hij vanwege die excommunicatie ontzettende hoop narigheid dreigde te krijgen met zijn onmiddellijke edelen die allerlei gebieden bestuurden en die hem daardoor niet meer serieus namen. Dus hij moest dat doen. En dat geldt voor Biden ook. In het begin zag de wereld er anders uit.
Ja.
Het Midden-Oosten leek inderdaad gewoon ernstig te verliezen aan importantie. Ook Saoedi-Arabië leek niet meer zo belangrijk. Maar ja, door de oorlog in Oekraïne, de Russische agressie, het probleem China, is de wereld voor de regering Biden totaal veranderd. En nu moet hij weer goede maatjes worden met Saoedi-Arabië. En moet hij het kleinere kwaad accepteren om het grotere kwaad te kunnen bestrijden.
Ja. En dus hij moet gewoon met Mohammed bin Salman kunnen praten. Want dat is de feitelijke machthebber.
Ja.
Nou is het belangrijkste woord dat je hoort vallen in die hele kwestie olie. We komen direct nog wel even op andere dingen, maar olie is natuurlijk heel belangrijk. Er is met die olie iets vreemds aan de hand, want Saoedi-Arabië zit als het ware aan een knop. Hè, als leider van het OPEC-kartel. Dus als ze bereid zijn om die knop wat verder open te zetten, dan komt er meteen een enorme verlichting op die oliemarkt. En Mohammed bin Salman die zegt, ja, dat weet ik allemaal wel. Maar de Amerikanen die hebben zelf misschien wel net zoveel olie als ik. Die pompen ook niet zoveel. Die hebben bovendien die pijpleiding met Canada. Die zou worden geopend, verboden, heeft Biden allemaal gedaan. Dus waarom kom je bij mij zeuren? Is dat waar de discussie ongeveer over gaat?
Ik vermoed dat Mohammed bin Salman dat zeker op een misschien iets vriendelijker wijze zal zeggen. Maar het neemt niet weg dat als Saudi-Arabië en ook de andere golfstaten hun productie verhogen, zal dat dempend werken op de algehele energieprijzen. En daar is het natuurlijk om begonnen. Weliswaar is in de Verenigde Staten de energieprijzen nog altijd relatief wat lager dan in Europa. Maar de regering Biden heeft natuurlijk heel goed door dat in de confrontatie met Rusland die hoge energieprijzen en de moeite die met name Europa daarmee heeft natuurlijk een enorm zwak punt is in de hele westerse defensie. Ja. In de hele westerse opstelling tegenover Moskou. Dus dit is de boodschap. En dit is de missie.
Ja, meer olie.
Meer olie, zodat de prijzen omlaag gaan.
Ja. Ja. En denk je dat, Saudi-Arabië wat dat betreft mee gaat werken? Er zijn ook andere factoren, daar komen we direct over te praten, maar dit is echt een heel belangrijk punt. Vooral voor Biden, omdat zijn grootste vijand op het ogenblik in de binnenlandse politiek lijkt zo ongeveer de benzineprijs te zijn. Er is elke Amerikaan om die dat hoogst persoonlijk kwalijk neemt. Dus denk je dat hij op dit punt succes scoort bij de Saudis?
Ik vermoed dat de kans daarop vrij groot is, omdat Saoedi-Arabië voor zijn defensiepotentieel, voor zijn materieel, voor zijn defensiesystemen, toch is aangewezen op de Verenigde Staten. Ik bedoel, ja, je kunt gaan shoppen bij China, of zelfs Rusland, maar vooral China. Maar laten we zeggen, het Saoedische militaire materieel is Amerikaans.
Nou, sterker nog, ik geloof de helft van wat Amerika exporteert aan wapens gaat naar Saoedi-Arabië. Ja, dus ook ze maken er weliswaar nooit gebruik van. Ik geloof niet eens dat ze weten hoe je ermee om moet gaan. Maar het is wel heel veel wat ze hebben.
Maar goed, ze denken dat ze het nodig hebben. En dat is wat telt.
Ja.
En wie weet hebben ze het een keer nodig. Dus dat is toch een overwegende reden om zaken te doen. Ja. En ik vermoed dat die angst voor Iran, die is overheersend.
Ja.
Die is overheersend in de Golf. En dat zal uiteindelijk bepalen als Biden bereid is om op dat vlak Saudi-Arabië tegemoet te komen. Dus geavanceerd militair materieel te leveren. De samenwerking met Israël te bevorderen. Op de termen die Saudi-Arabië graag wil. Dan zullen ze een deal sluiten.
Even daarover. Er zijn inmiddels heel veel landen in die regio die hebben een soort vredesverdrag met Israël gesloten. Hoewel er was geen oorlog, maar in ieder geval elkaar erkend.
Ja.
Gaat Saudi-Arabië daaraan meedoen, die zogenaamde Abraham-akkoorden?
Ik denk dat ze nog steeds wel een slag om de arm zullen houden, omdat dat binnenlands in Saudi-Arabië nog altijd problematisch is. Regelrechte erkenning van Israël en regelrechte uitwisseling van diplomaten. Nee. Dat is een enorme stap voor Saudi-Arabië. Maar ik denk dat ze daaronder vrijwel bereid zijn om alles te doen.
Ja.
Dus dat ze bereid zijn om economisch samen te werken, uitwisseling van militaire inlichtingen, veiligheidssamenwerking, alles wat je maar wil.
Het luchtruim is open.
Het luchtruim, dat is gewoon ook al voor een deel open.
Biden zei van de week, ik ben de eerste, ik geloof buitenlandse bezoeker of president, die door het Israëlische naar het Saoedische luchtruim mag vliegen.
Ja, ja. Nou, en dat zal hij natuurlijk niet stilhouden. Nee. Dat zal hij nog vele malen herhalen, want hij kan natuurlijk enig succes wel gebruiken.
Ja, precies. Ja. Gaat niet erg goed met hem. Nee. Nou, even een van de punten. Hij belooft aan de Israëliërs. Ik ben echt heel voorzichtig met die onderhandelingen met Iran. En als het er niet goed uitziet, ben ik zelfs bereid tot militaire actie. Terwijl die eigenlijk die onderhandelingen over dat nucleaire akkoord wil herstarten. En daar wil die zowel de Israëliërs als de Saoedi's in meekrijgen. Hoe zou hij dat moeten aanpakken? En heeft hij enige kans dat hij hun steun krijgt?
Openlijk zal hij hun steun nooit krijgen. Ik denk dat de kans dat een eventuele nieuwe centrumrechtse regering, dus een, ik zou maar zeggen, niet Netanyahu, nee. dus een Lapid-Bennett regering, nou, Bennett komt waarschijnlijk niet terug, maar
Weer zo'n coalitie
meer van zo'n monstercoalitie. waarschijnlijk dan onder leiding van Lapid. Ik denk dat hij stilzwijgend wel akkoord zal gaan, of in ieder geval zich zal neerleggen bij een eventuele deal, als die er komt. Dat is natuurlijk helemaal niet zeker, want Iran speelt het spel heel hard. A, omdat dat hun radicale instinct is, maar B, omdat ze ook denken dat ze sterk staan. En dat Amerika en het Westen zwak zijn.
Ja.
Dus of dat akkoord er zal komen, is maar zeer de vraag.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is buitenlandcommentator Paul Bril. Paul, nog even één ding. Een van de plannen waar ook kennelijk over wordt gepraat is wat de G7 heeft opgepakt. Die hebben besloten om een bedrag van, ik meen, $600 miljard vrij te maken om een soort alternatief te ontwikkelen voor de Chinese zijderoute. Maar dan de andere kant op. Met een hub, dus met een soort hoofdstation, zal ik maar zeggen, in Saoedi-Arabië. Dat moet voor de Saoedi's een heel aantrekkelijk voorstel zijn. Want dat komt overeen met hun eigen wensen om een beetje uit die olietang te komen.
Zeker, dat is het lange termijn plan van Mohammed bin Salman om zijn economie, die natuurlijk de Saoedische economie die enorm draait op olie, om die te diversificeren. En dit is hier een belangrijk middel in. Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe ver het met die plannen zijn.
Er is alleen maar een hamerslag geweest bij de G7. Dit zouden we willen.
Of er in Brussel al verder is nagedacht over hoe dat vorm moet krijgen.
Nee, dit was de G7, niet de Europese Unie.
Nee, maar goed, het zal vooral vanuit Brussel, vanuit Europa, denk ik, worden bevorderd. Maar goed, dit is zeker iets waar Saoedi-Arabië oren naar heeft.
Ja, oké. Nou, even die andere reis waar we naar zitten gaan kijken. Dat is Poetin, die niet zoveel reist, maar nu toch naar Iran gaat. Erdogan, de president van Turkije, is daarbij ook. Wat speelt daarvoor spel?
Ja, ik verheug me nu al op de tafel die daar zal staan. En hoe ze daaraan zal zitten en hoe ver ze van elkaar zitten. Maar
Poetin houdt 70 meter afstand voor de volgende gast of zo.
Ja. Het is op zich een interessante ontmoeting. Omdat aan de ene kant delen ze natuurlijk belangen met elkaar. Poetin, Erdogan het zou Raisi zijn, denk ik, die er is. Niet Khamenei. Maar tegelijkertijd zijn dit drie landen die ook wel heel veel conflicten met elkaar hebben. Hoe je het ook went of keert. Turkije zit nog steeds in de NAVO. Ja. Turkije heeft in de Caucasus andere belangen dan Rusland. Ja. Datzelfde geldt ook weer tussen Turkije en Iran. Turkije heeft toch de ambitie om de leidende mogendheid van het Midden-Oosten te worden. Dat heeft Iran ook. Ze botsen. Rusland en Turkije botsen in Libië, waar ze tegenovergestelde kanten steunen in het conflict. Er is Syrië, waar de partijen tegenover elkaar staan. In ieder geval Turkije tegenover Rusland en Iran. Dus tegelijkertijd hebben ze ook wel. Heeft het ook wel een beetje de geur van een soort tegenover wat Biden aan het doen is. In Israël en Saudi-Arabië.
Wat de Amerikanen eigenlijk sinds Trump en nu met dat Biden mee bezig zijn, is het creëren van een soort groep van geallieerde naties. Met Noord-Afrika en het golfgebied, Israël, Amerika. En aan de andere kant ontstaan dan de asmogendheden, zal ik maar zeggen. Syrië, Iran. Irak, tot op zekere hoogte, misschien ook Rusland zelfs, dat beeld een beetje wordt gecreëerd. En dat dus die landen bij elkaar gaan zitten en denken, nou, dan moeten we dat spel ook maar meespelen en ons militair, politiek enzovoort voorbereiden op confrontaties.
Ja, hierin is natuurlijk de ambiguïteit van Turkije is eigenlijk het interessante aspect van het geheel. Omdat hij natuurlijk toch met één voet in het ene kamp zit en dan met een andere voet in het andere kamp. Nou, ik zou zeggen, met een twee tenen toch meer.
Ja.
En voor Erdogan geldt hier natuurlijk ook heel erg binnenlandse overwegingen. In Turkije is het anti-Amerikanisme altijd vrij sterk geweest. Het nationalisme is natuurlijk, het appelleren aan nationalistische gevoelens is heel belangrijk. Dus Erdogan die de grote staatsman kan spelen en met verschillende partijen kan praten en kan dealen, dat is voor hem van belang.
Ja.
Dat het uiteindelijk niet zoveel voorstelt, dat doet er dan wat minder
toe. Nee, er is nog iets waar ik steeds aan zit te denken. Iran is niet Arabisch en Turkije ook niet.
Nee.
Dit is heel veel een kwestie die speelt in de moslimwereld. En die twee landen willen misschien ook aan elkaar laten zien dat ze daar niet bij horen.
Dat is zeker zo, maar tegelijkertijd, als ze een beetje nadenken, weten ze dat ze ook enorm gewantrouwd worden in de Arabische wereld. Ja. Turkije sowieso als oude kolonisator. En Iran, daar is natuurlijk ook altijd animositeit geweest tussen Arabische regimes en Iran.
Ja. Ten slotte, maakt in deze hele affaire de afloop van de Oekraïnse oorlog veel uit? Of is dat eigenlijk een kwestie die langs de ontwikkelingen in het Midden-Oosten speelt?
Nee, ik denk dat het een enorm veel met het andere heeft te maken. En als we ervan uitgaan, en ik denk dat we daarvan uit moeten gaan, dat de oorlog in Oekraïne nog een tijd zal duren, zal alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt op een of andere manier een relatie hebben met die oorlog. Partijen zullen stappen zetten vanwege wat er in Oekraïne aan de hand is. Ik bedoel, deze hele reis van Biden is ingegeven door de oorlog in Oekraïne. Anders zou hij op een hele andere manier
naar Saudi-Arabië hebben gekeken.
Zeker in Saudi-Arabië.
En zou hij waarschijnlijk ook op een zitten, laat maar zitten, Jolie.
Ja, want het, natuurlijk structureel was inderdaad het Midden-Oosten voor de Verenigde Staten steeds minder belangrijk aan het worden. Ja. Het is nu weer belangrijk vanwege Oekraïne.
Dankjewel, buitenlandcommentator Paul Bril.
Oké.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, John Bolton, we hebben hem vaak besproken als de man met de grote snor. Die was de gast bij CNN en toen gaf hij tussen neus en lippen toe dat hij had meegeholpen aan een coup.
Ja, zomaar in de uitzending. Ook oud-nationaal veiligheidsadviseur van Trump. Hè, die ging met ruzie weg. VN-ambassadeur onder Bush. En de man met de snor en een echte havik natuurlijk. Hij zat bij Jake Tapper. Vertelde dat hij vond dat Trumps pogingen om zijn nederlaag ongedaan te maken, 6 januari en alles eromheen, dat dat eigenlijk niet zoveel voorstelde. Dat was geen coup, want Trump was veel te chaotisch daarvoor. En toen zei Tapper, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. En toen werd het interessant.
I don't know that I agree with you, to be fair, with all due respect. One doesn't have to be brilliant to attempt a coup.
I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'etat,
yeah,
not here, but, you know, other places, it takes a lot of work. And that's not what he did. It was just stumbling around from one idea to another.
Ja, en toen gaf Bolton dus ineens op tv toe dat hij wel eens mee had geholpen aan een buitenlandse regering omverwerpen. Bernard, het is ook nog best ingewikkeld. Dat moeten we niet onderschatten als ik hem zo hoor. Tapper die vroeg toen door. Bolton zei toen, ja, ik ga niet specifieker worden, en noemde toen meteen daarna Venezuela, toch vrij specifiek. Toen zei Tapper van, ik heb het gevoel dat u me niet alles vertelt. Waar Bolton zei, that might be true. Nou, ik heb even gekeken. Het Klein Center, dat is verbonden aan de Universiteit van Illinois, die onderzoekt coups, die houdt dat allemaal bij. En tijdens Bolton's periodes in de overheid waren er 131 coups, volgens hun definitie. Dus het is even raden. Maar hier in Washington werd echt heel verbaasd hierop gereageerd, ja, dat iemand zomaar ineens toegeeft, ja, ik heb gewoon meegeholpen.
Ja, er zijn 193 landen en 131 coups. Dat geeft te denken. Ja, de protesterende Nederlandse boeren die krijgen aandacht in Amerika, vooral bij de rechtse media.
Ja, dat vond ik ook wel weer opvallend, hoor. Die rechtse media vinden dat heel interessant. Ik merk daarbij twee dingen. Het wordt met veel sensatie gebracht. Vloggers en opiniemakers die naar Nederland reizen om het te verslaan, die hebben natuurlijk ook een verdienmodel, moeten dat dus ook groot maken, want je gaat niet voor niets helemaal naar Nederland. Waarbij ik trouwens niet zeg dat die protesten niet belangrijk nieuws zijn, maar het wordt echt nog groter gemaakt. En het tweede is dat de protesten die protesten in Nederland eigenlijk een Amerikaanse context krijgen. Die worden met een Amerikaans sausje overgoten. Dit is bijvoorbeeld Eva Vlaardingenbroek, een Nederlandse rechtse opiniemaker, ooit kandidaat Kamerlid voor Forum voor Democratie. En zij zit hier bij Tucker Carlson. En houd je Amerikaanse bingo kaart maar even erbij voor haar omschrijving van die boerenprotesten.
They're doing this because they want these farmers land and they want it to house new immigrants. They also want it because the farmers are obviously standing in their way of the great reset plans that they have for us. So yeah, farmers are hardworking, God-fearing, and especially self-sufficient people that are just standing in the way of their globalist agenda. And it's driving a lot of these farmers even to something like suicide. So really, there's only one term that we can use for the things that our government under Premier Mark Rutte is doing right now, and that is communism.
Ja, je kan ook de complottheorie bingo-kaarten bijpakken trouwens. Maar je hoort eigenlijk alles wat je normaal op Fox News al hoort. Immigranten, ontvolkingstheorie, Great Reset. Boeren zijn hardworking en God-fearing. De globalist agenda. En Rutte is een communist.
Ja.
Het is niet helemaal een beeld waar ik me als Nederlander in herken. Maar dit is echt de Fox-taal over de Nederlandse politiek. En om die bingo-kaart maar even helemaal vol te maken... als reactie op dat incident waarbij de politie op een trekker schoot... tweeten zij ook, dit gebeurt er als je vuurwapens opgeeft. Dus ook een duidelijk een tweet die heel erg past in Amerika... maar niet in Nederland. En wat me vaker bij Fox opvalt... alle sprekers vullen elkaar aan in hun boodschap. En wat zij hier vertelt past precies in het wereldbeeld van de kijker van.
En even voor duidelijkheid, een Nederlandse vrouw, ze is rechtsjuriste. Of rechtsfilosoof.
Filosoof, volgens mij. Ja.
Dus dit is, precies. Ja, ik vraag me af hoe dat dan werkt, zo'n studie. Maar oké.
Okay. Ja, hier plaatsen dus echt Nederland in die Fox-wereld.
Ja, en overigens
in een
voortreffelijk Engels. Moet ik dan even. Jan, vorige week liet je de trailer horen van een Trump-documentaire. Die klonk veelbelovend. Inmiddels heb je gekeken. Je zag ook jezelf terug. Wat vond je ervan?
Ja. Nee, ik vond hem toen wel meteen een stuk beter hoor, Bernard. De derde aflevering waren de beelden van de trappen van het Capitool. En dacht ineens, hé, die bebloede man die heb ik ook gefilmd. En toen zag ik mezelf daar staan inderdaad te filmen. Dus dat was voor mij leuk om even te zien. Maar verder moet ik zeggen, het viel me echt heel erg tegen. Want dit is die documentaire die Trump en zijn familie heeft gevolgd... tijdens de dagen rond 6 januari. Hij kreeg volledige toegang. De 6 januari. De commissie heeft 11 uur aan ruw materiaal bekeken van deze man. Hem ook gehoord. Maar van al dat spannend zie je echt helemaal niets terug. Er zitten helemaal geen onthullingen in. Je ziet alleen de Trumpjes die lieve dingen over elkaar zeggen eigenlijk. Trump bagatelliseert de bestorming en alles rond 6 januari. Allemaal dingen die we al eerder gehoord hebben. En die anderen willen er helemaal niet over praten. Donald Trump Jr. wil niks zeggen. Ivanka Trump niet. Eric Trump zegt, laat ze het maar overslaan. Mike Pence wil er niks over zeggen. Dus ja, ik ben benieuwd of we in die laatste hoorzitting of hoorzittingen... nog wat erover terug gaan horen. Maar volgens mij is het een beetje een sof.
Nee. En, we zijn blij gemaakt met een dode mus, zo gezegd.
Ja, precies. Ja.
Oké.
Okay. Jammer.
Dank, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of op Apple Podcast. Reageren kan via een tweet naar @BNRDeWereld... of een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.